In 1 Samuel 17 waren wij bij David en Goliath, de glanzende, als de vertegenwoordigers, de kampioenen, heet dat, met de klassieke betekenis van de term, de kampioenen van deze beide volkeren en daarmee van deze beide legers, waarbij Goliath de personificatie is, er was, van de Filistijnen. Dat wil zeggen, eigenlijk gewoon uitdrukking van de natuurlijke mens, de oude mens, het vlees, of hoe het maar eten mag, met een heleboel verbeeldingen, met het vermogen om zichzelf op te blazen tot reusachtige proporties, en wat er nog maar meer allemaal aanhangt. En aan de andere kant David, die tamelijk bescheiden hier optreedt en ook tamelijk naïef, althans zo komt hij over, maar die verbazend goed wist waar hij mee bezig was. Al krijgen we gewoonlijk het verhaal alleen maar van de buitenkant vermeld, en zouden we misschien toch eens wat dieper erover moeten nadenken, hoe die mensen nou eenmaal in het leven stonden, wat de achtergrond daarvan was. Maar de geschiedenis als zodanig is duidelijk genoeg. Het was ik weet niet hoe ver we waren, maar het was David die dan gezonden wordt door zijn vader, Isaïe, om zich op de hoogte te stellen van de omstandigheden van het leger in het algemeen en van zijn drie broers in het bijzonder, die van David wel te verstaan, omdat van hem gezegd wordt dat zij inderdaad Saul gevolgd waren in het leger. Zo ging dat nou eenmaal van oudsher. Dat is klassiek, dat is nog eeuwen, nog duizenden jaren zo gebleven. Namelijk dat in het algemeen zo'n land of zo'n volk of zo'n koning geen staand leger had. Zo heet dat, een staand leger van lui die niks anders te doen hebben. Want ja, bekend is dat degenen die deel uitmaken van de staand leger gewoonlijk zich kapot vervelen omdat ze helemaal niks te doen hebben. En geen toch ook slecht is voor de economie. Zo was dat tenminste in het algemeen. Dus zo doe je dat niet. Hoe je het wel doet, ja, dat mag niet meer. Maar hoe je het wel doet is simpelweg, je zorgt dat al die mannen die die krijgsvaardig zijn, zo heet het toch, krijgsvaardig. Zoiets. Die voldoende wapens en alles thuis bij de hand hebben. En dan als er dan oorlog komt of zoiets, dan worden ze gewoon opgeroepen. Opgetrommeld heet dat. Daar waren de tamboers dan weer voor, hè, om ze op te trommelen. Of er werd de bezuin geblazen, zo staat het zelfs gewoon in de Bijbel. Zo ging er, werd de shofar, de bezuin geblazen. En dan moest men verzamelen tot de koning, dan wel, men moest verzamelen tot de krijg. Wat in de praktijk gewoonlijk dan ook hetzelfde was. En aan deze omstandigheid wordt dan ook het recht op persoonlijk wapenbezit gebaseerd, zoals dat in sommige beschaafde landen dan nog steeds is. Zo zeggen ze dat in de Verenigde Staten. Hè? Tuurlijk heeft een mens recht op wapens en moet zichzelf toch kunnen verdedigen. En dat is van oudsher altijd zo geweest. Zitten mensen moeilijk te kijken. Ja, maar zo is dat. Dit is de redenering. Zo was het ook altijd. En vandaar dat een volkstelling, maar daar hebben we later in het leven van David nog mee te maken, dat een volkstelling in feite niet anders is dan de telling van hoeveel man zijn er op te roepen voor een eventueel leger. Zodat het de legeraanvoerder was die in de tijd bezwaren maakte tegen de volkstelling. Want de legeraanvoerder zei, hoezo moeten wij weten hoeveel soldaten wij hebben? Dat maakt niks uit, ja, want God geeft ons de overwinning. Dus hij zag er een groot gevaar in. En gelijk had hij. Maar goed, daar hebben we het nou dus nog even niet over. Maar je vindt het hier dus wel. Die drie broers van David, die waren Saul gevolgd. Want zo staat het daar, hè. Dat is vers 13, waren we daar al. De drie grootste zonen van Isi gingen heen. Zij volgden Saul na in de krijg. En wie er nog maar meer heen gingen. En ze deden dat ook nog in hoge mate op eigen kosten dan ook nog. Dat blijkt, want dat is waarom David van alles moet aan levensmiddelen moet invoeren. Om zo te zeggen. Maar dat is wel beschreven, goed. Dat is heel gewoon, dus niks bijzonders aan. De namen nu zijn de drie zonen die in de krijg gingen, waren Eliab, de eerstgeboren, en zijn tweede Abinadab en de derde Samma. Hier worden in 1 Samuel worden niet meer namen genoemd. Het zijn dezelfde als die ook genoemd werden in het voorgaande hoofdstuk, in hoofdstuk 16. En daar heb ik dus verder nu ook niks meer over te melden. Wel nog, ik weet niet of ik dat genoemd heb, vers 12, want ik weet echt niet waar ik was vorige keer. Vers 12, waar staat, David was de zoon van een Efratitisch man. Dat weten we allemaal al, hè. En daaruit heeft men besloten dat dit waarschijnlijk, wat we hier allemaal lezen, dat dit inderdaad stukken tekst zijn die een verschillende oorsprong hebben. En dat zou heel goed kunnen. En dan wachten we tot Petrus mee in de reden valt en zegt, maar ja, uiteindelijk heeft het maar één oorsprong, want er is maar één auteur. Via dan wel verschillende profeten, mannen gods, door de geest gedreven zijnde, hebben we dit voortgebracht. Dus ik zit daar niet mee, maar mocht u nou zeggen, wat gek dat het dan weer hier gezegd wordt, dan zeg ik, nou ja, dit is de conclusie die men eruit trekt. En anders zou het ook kunnen zijn om onze geheugens op te frissen. Als je tegenwoordig een beetje interessant Amerikaans boek leest, dan krijg je onder zoveel bladzijden hetzelfde verhaal weer te horen. Omdat het onderdeel uitmaakt van de, laten we zeggen, van de didactiek. Dan wel van de reclame, want herhaling is de kracht van de didactiek. Of wat was het ook weer? En van de reclame, vooruit dan maar weer. Dus ik zit daar helemaal niet mee, ik vind dat heel normaal. Er wordt dus weer eens gezegd. David was de zoon van de Efratitisch man van Efrata. Hè? U weet wel, Bethlehem. Bethlehem Juda, wiens naam was Isi. En zijn naam betekent dat ook. Dat hij is. Men heeft er wel van gemaakt dat het betekent dat hij wat bezit. Ik vind het ver gezocht. Ik vind het. Het is gewoon Isi. Hij is. Betekent het feitelijk. En die existeert. En uit de existerende. U begrijpt dat de naam tamelijk synoniem is met de naam Jehovah, toch, hè? Maar mocht u nou vragen wat betekent die naam, dan krijg je hetzelfde antwoord. Hij is. Via een andere route, maar dat is bij ons ook zo. Je kunt zeggen hij is, je kunt ook zeggen hij existeert. En existeren betekent eigenlijk gewoon staan. Nou, uitstaan. Opstaan kan ook nog, als je het een beetje vrij interpreteert. Maar het is staan, existeren. En dat is wat deze naam Isi betekent, maar het is daarmee gewoon een synoniem voor Jehovah. En daarmee krijg je ook een aardig antwoord. Zij het dan een beetje vergezocht, maar zo hoort het ook. Een antwoord namelijk op de vraag, als de Messias de zoon van David is, waarom noemt David hem dan mijn Heer? En die vraag lees je in het Nieuwe Testament 3 keer. Gesteld door de Heer zelf. En daar hadden ze geen antwoord op. En het antwoord is, David noemt hem mijn heer, want het is weliswaar zijn zoon, maar tegelijkertijd en aan de andere kant, hij is de zoon van God. Dan ben ik zo dicht mogelijk bij 2 Samuel 7, omdat het daar zo geformuleerd wordt. En aan de andere kant, want het is niet hetzelfde, hij is ook uit God verwekt, als het over de Messias gaat, tenminste. Zie je? En daar gaat het over. En dat wordt al uitgedrukt in de... Maar dat is symboliek. Het wordt uitgedrukt in de naam van Isaïe. De existerende. Hij is. En dat Efrat, dat weet u, dat is van Efrata, want het is zo weer Sinterklaas. Zo weer kerstfeest, sorry. Dat is van Efrat, de velden van Efrat, de rest van het jaar hoef je dat allemaal niet te weten, weet ook nooit iemand dat. Maar tegen kerst weet je dat weer, Efrata, maar neem niet weg dat de naam Efrata, hoewel van toepassing op Bethlehem, Juda, niettemin een term is die associaties oproept met Efraïm. En dat is ook natuurlijk terecht, want via Efraïm kom je bij de naam van Jozef terecht. En dat was de wettige vader van de Heer Jezus, die dan toch in Bethlehem Efrata geboren werd, enzovoort. Die namen, die zitten allemaal aan elkaar. Historisch niet meteen, uiteraard, dat begrijpt u, maar de associatie is er wel, die verbinding is er wel. En dat roept bij elkaar een heel gedachtegoed op, en dat is het de bedoeling van, hè, van die associaties. Gek genoeg, wij kennen dat in het Nederlands niet, behalve dan in de negatieve toepassing van dat begrip associatie. Want als je bijvoorbeeld bepaalde omstandigheden vergelijkt met bijvoorbeeld de situatie van Hitler in de Tweede Wereldoorlog, dan doe je het fout, hè? Dat mag niet, hè? Dat is verboden. Want je mag niemand daarmee vergelijken, want dat is zo slecht, dat is meteen beledigend. Zie? Maar als je het vergelijkt met iets wat een betere reputatie heeft, dat mag wel, dat wordt wel geslikt, maar er valt nooit iemand op. En niemand merkt dan dat er een associatie gemaakt wordt. Dan zegt men, het is gewoon een vergelijking. En, hè? Let maar eens op. Zo'n dingen die zijn er helemaal taboe. Dus vooruit maar weer. Maar dat zijn dit soort dingen. Dat je met het noemen van een bepaalde naam of zo een hele gedachtenwereld oproept. Die, nou ja, dat mag eigenlijk niet, hè. Ik bedoel, dan zeggen ze van Darby, John Nelson. Nee? Oh, dat geeft niet. John Nelson Darby, dat hij de leer van de opname van de gemeente heeft uitgevonden. En dat is in dezelfde dagen dat ook de Jehova's getuigen gesticht werden en de zevendagsadventisten en nog zo wat. Van dat soort. Kijk, en dat laatste, dat was in dezelfde tijd dat. En dat heeft tot bedoeling om dus. Die John Nelson Darby en de leer van de opname van de gemeente in een kwaad daglicht te stellen. Want ook al zou je John Nelson Darby niet kennen, dan heb je wel eens gehoord van mormonen en zevendedagsadventisten, Jehovah's getuigen en de Christian Science en wat het allemaal maar was. Dat weet je dat het allemaal, dat is allemaal satanisch, dat weet je toch, hè? En in dezelfde tijd verkondigde John Nelson Darby, kijk dat, zo doen ze dat. Maar de man kon het niet helpen dat hij die dagen leefde. Dat had er ook verder niks mee van doen. En bovendien, hij heeft die leer niet uitgevonden. Dat is ook allemaal maar onzin. Dat denken sommige mensen. Sommige mensen denken ook dat in onze dagen die leer van alverzoening is uitgevonden. Terwijl die al bestond in de dagen van de Heer Jezus ook al. Dat is altijd al geweest, hè. En zo nog veel meer. Het is allemaal onnozelheid, onkunde. Men kent de geschiedenis niet. En men vindt dus al dit soort dingen opnieuw uit. En vindt het een geweldige vondst. Het ronde wiel. Dat is een geweldige vondst. En het zwarte garen, weet u wel. En dat soort dingen. Maar ja, ik moet er altijd om lachen. Om die onnozelheden. Maar Efrata, om terug te keren naar dit schriftgedeelte. Efrata, dat is Bethlehem. Juda, maar het refereert aan een ander Bethlehem, maar goed, dan wordt het weer ingewikkeld. Maar het refereert wel degelijk aan Efraïm en dan ben je niet in Juda, maar dan ben je bij Jozef terecht en bij Efraïm het eerstgeboorterecht en al dat soort dingen meer. Goed, die dingen worden hier even naar voren gebracht. En dan ben je ook meteen af van de vraag, ja, maar die dingen weten we toch al, dat is toch een hoofdstuk eerder ook al gezegd. Waarom wordt het hier weer verteld? En het antwoord is, dit is de volgende acte, maar daar staat datzelfde, althans voor een deel staat er hetzelfde decor weer op het podium. U weet wel, dan zijn de gordijnen dicht geweest, dan krijg je een changement. Een changement, denk ik, maar ze zeggen al een changement, geloof ik. Hè? Begrijp ik nooit, want volgens mij is het Frans, dus dan had het een changement moeten zijn. Maar vooruit me, een changement, zo heet dat. Maar dan gaan de gordijnen open en dan kijk je naar de nieuwe set op de bühne. Dat is dan weer in het Duits. Hè? En dan, en voor een deel heb je dan dezelfde decor. En dat wordt dan weer vermeld. Want dan kijk je daarna voordat een van die deuren open gaat en er weer iemand ergens van links opkomt of van rechts of waar hij maar opkomt. Dat is het verhaal. Het wordt gewoon opnieuw neergezet. En voor je plaatje. Van als je het uittekent, daar gaat het om. De existerende 8 zonen, en we dachten dat het er maar 7 waren, hebben we het ook allemaal over gehad. En dat geeft mij de gelegenheid er nu nog eens wat van te zeggen. Historisch zegt men dan, nou ja, er moet er 1 vroeg overleden geweest zijn. He? Ik ken zelfs het idee, 1 was natuurlijk een Mongooltje, dus die... Nou ja, laten we zitten. Zulke dingen krijg je dan. Maar overdrachtelijk gezien denkt men dat God werkt met 7. Doet het zo goed? Zo moet dat gewoon. Met 7. Dat weet iedereen. Want 7 staat toch. Dat weet iedereen. Dat is een heilig getal toch? En als het iets genuanceerder moet, dan wordt het. Dat staat voor volmaaktheid. En nog genuanceerder voor het werk dat de Heer doet. De existerende. Dan heeft hij dus 7. 7 zonen, daarom hebben we 7 dagen van de week. En dat soort dingen. En dan moet ik u zeggen, ja, dat kan allemaal zijn. En inderdaad, op bladzijde 1 van de Bijbel, vind je dat al? En dan worden de dagen genummerd. En het telt tot 7. Want dan schijnt het ook klaar te zijn. Maar toch komt er een 8e. Het is met 7 niet af. Er komt een 8. Want die 7 wordt beperkt tot deze tegenwoordige wereld. Maar daarin is niet het einddoel gelegen. Als je dat zoekt, zul je het niet vinden. Want de werkelijkheid is dat na die 7 komt die 8. En na 7 maal 7 komt de 50. En soms komt er dan dus een 58. Gecombineerd. Komt allemaal voor in de Bijbel. Maar het gaat om een 8. En vandaar dat weliswaar de Joden, binnen het judaïsme bedoel ik, Joden in de religieuze betekenis van term, zoals in het Johannesevangelie, die rekenen niet verder dan 7. En tot de Sabbat. Maar als er nou helemaal over gaat, de opstanding van Christus en daarmee het aanbreken van het nieuwe verbond en daarmee de verlossing als zodanig, wordt niet gekenmerkt door die 7. Maar door wat erna komt. Door de 8 dus. En eventueel door de 50. En eventueel door de combinatie daarvan. Afgezien daarvan, het grote jaar in de Israëlitische kalender. Ik mag niet zeggen Joodse, want dat is onzin. De Joden hebben nooit een jubeljaar gevierd. Never ever. Flauwekul, is nooit gebeurd. Sabbatjaar ook niet. En daarom verdwenen ze in de Babylonische ballingschap. Voor 70 jaar, om 70 sabbatjaren in te halen, die ze namelijk nooit gevierd hadden. En hadden ze dus jubeljaren ook niet gevierd. Dus je hebt ook niet een doorlopende reeks van jubeljaren, zodat je nu kunt weten wanneer het weer een jubeljaar is. Hebben jullie dat nog? En als ze dat wel hebben, hebben ze het achteraf alsnog ingevoerd. Maar dat telt niet. Ik bedoel, dat telt niet door. Niet naar het verleden. Dat telt niet. Dat is willekeurig. De Rooms-Katholieken hebben ook zoiets trouwens. Die doen elk achtste jaar geloof ik een jubeljaar. Of wat, wanneer was het ook weer? Elk 23e, weet je veel. Ja, verzint maar wat. Zoiets. Maar dat bestaat allemaal niet. Hè? Maar de opstanding van Christus en daarmee het aanbreken van het nieuwe verbond was de achtste dag en het grote jaar op de, binnen de gezette hoogtijden des Heren, om zo te zeggen, was het 50ste jaar. Alleen daarvan moet gezegd worden dat het ook weer niet bestond, omdat het 50ste jaar begon halverwege het 49ste en eindigde halverwege het eerste van de volgende cyclus, dus het werden toch cycli van 49 jaren. 7 kwadraat. Maar je proeft hem. De 7, de 7, 7. Maar als je oplet, weet je, er is een 8. Er komt wat anders. En die 8 staat voor, nou ja, een nieuwe schepping. En in het algemeen, die 8e of die 8, die brengt de vervulling van alles wat onder de 7 op een of andere wijze beloofd is, of geïllustreerd is, of aangekondigd is, of voorbereid is, of wat het maar was allemaal. Nou ja. En dus, de eeuwige, de existerende, heeft 8 zonen. Toch. En in de dagen van Saul was hij een oud man, vers 12... Was hij een man, comma, oud. In gewoon Nederlands is het gewoon een oud man. Maar ja, in sommige talen, soms ook in het Nederlands, doe je het bijvoegend naamwoord pas na het zelfstandig naamwoord. Zoals in het Frans. Maar in het Nederlands komt het ook wel voor bij gelegenheid. Maar dan moet je er niet een comma tussen zetten. Het is gewoon, nee, die hoort daar dan niet. Was hij een man, oud. En dan staat er afgaande onder de mannen. Hier hebben de vertalers een probleem gehad in dat ruikje. Want afgaan onder de mannen. Kent u nog, noem nog eens iemand anders die afgaat onder de mannen. Dat is vermoedelijk een rotje. Want wat gaat er nog meer af? Ja, weet ik dat. Dan proef je toch dat er iets mis is. Dat het zo niet kan. Nee. Het woord is ook gewoon gaande. En onder de mannen, ja, onder de mensen eigenlijk. Want dat woord is het gewoon, hè. Maar dan weet je niet wat het betekent. En één commentator heb ik ooit gelezen die zei, nou ja, dan betekent het niks. Dus daar is iets mee mis, dat klopt ook. Want het woord voor man of mens heeft in de grond een andere betekenis. Het is maar een toepassing, dat van een mens of een man. Want de echte betekenis van enosh, anosh, is, en dus de verkorte versie, is die van zwak, ziek en misselijk. Als je het dan toch naar het Nederlands moet vertalen en je moet er dichtbij blijven, dan zou ik het maar vertalen met sterveling. Een sterveling, een mens. Zwak. En dat is wat er feitelijk staat, gaande onder de, dat wil zeggen, hij werd gerekend tot, hij behoorde bij de zwakken. En dat is het commentaar op, hij was een oud man. Hoe oud? Nou ja, heel oud. En de dagen zat en in de bloei van zijn aderverkalking. Met dank aan Karel Hoekendijk voor de uitdrukking. Hoe is het met u? Och, ik ben in de bloei van mijn aderverkalking, zei hij dan. Nou ja. Doe maar. Maar zoiets. En daarom hebben de Statenvertalers het vertaald gewoon met gaande onder de mannen. Maar om aan te geven dat ze toch ook wel begrijpen dat het wat negatiefs is, hebben ze ervan gemaakt afgaande. Dat is het. Zie je? Maar gewoon, hij was aan het afsterven, ja. Dat was het dan, ja. Goed. Een oud man, dat mag je aannemen, de existerende. Voordat David verschijnt. Ja. Kijk, in Daniël 7... waaraan wij in hoge mate de uitdrukking zoon des mensen te danken hebben, Daniël 7, naast Psalm 8 dan, hè. In Daniël 7 wordt dan gezien die zoon des mensen, en die wordt daar gesteld tegenover of voor de oude van dagen. Degene die dus al heel lang is, u weet wel, daar zo komt hij aan zo'n lange witte baard en zo, weet u wel. Het klassieke plaatje, als men God uittekent. Het is een misverstand, want als men dan toch een beeld zou hebben, als men God zou visualiseren, dan zou men de Heer Jezus moeten zien. En die ziet er dan toch niet zo uit. Mag ik aannemen. Maar die maar even terzijde. Maar het idee van oud, ja, dat is zo, ja. Sterker nog, de Heer Jezus zelf verscheen op het moment dat niemand het meer verwacht eigenlijk. En er niemand meer rekening mee hield. En voor zover er een messiaanse verwachting was, was die in het algemeen volstrekt verstart. En dood. Onder de Joden. Ja, men verwachtte de Messias, maar dat is alleen maar voor de theorie. Maar dat heeft met de werkelijkheid niks van doen. Behalve voor een enkeling. En dat is dan altijd dat gelovige overblijfsel. Hè? Maar goed. Vers 13. De drie grootste zonen, dat wil zeggen de oudste, waren met Saul meegegaan. Ze worden genoemd. En David was de jongste, de kleinste heet dat onvermijdelijk. En de drie grootste waren Saul nagevolgd, voor alle duidelijkheid. Doch David, dat is gewoon en David, vers 15. Overigens, David was de kleinste, het betekent gewoon David was de jongste. De term wordt eerder gebruikt in de Bijbel in dezelfde betekenis, uitgebreid vele malen voor Benjamin. Die heet standaard, de jongste van de 12 zonen van Jacob. Die heet standaard Benjamin, de kleinste. De kleine. En later vindt de laatste uit Benjamin die we vinden in de Bijbel, heet ook zo. Dat is Paulus. En zijn naam betekent de kleine. Dat is wel fraai, hè? Ja. Maar David was de kleinste, de jongste, de minste, ook in rangorde. En dat brengt ons vanzelf bij de uitspraak van Nebukadnezar, die de God des hemels prees in, ik meen Daniël 4. En die zei, die God des hemels geeft de koninkrijken der aarde aan wie hij wil. En hij stelt daarover de minste onder de mensen. En dat is de zoon van David. De kleinste. Ja. David was de kleinste. De drie grootste waren Saul nagevolgd. Doch David ging heen, en kwam weder van Saul om zijn vader schapen te weiden in Bethlehem. Je moet het een paar keer lezen en dan begrijp je wat hier staat. Wat hier staat is dit. De toestand aan het hof bij Saul veranderde. U weet hoe het was. Saul had deze David aangesteld tot zijn persoonlijke hofnar, dan wel zijn muzikale clown. Sorry. Tot zijn persoonlijke muzikus, om zo te zeggen, dan wel therapeut. Want dat was het in de praktijk. Want zo eindigt hoofdstuk 16. En toen verzamelden zich, 17 vers 1, de Filistijnen ten strijde. Toen werd het dus oorlog en toen, dan krijg je de mobilisatie. En toen moesten de broers van David opdraven om zich te melden bij de... Hè? Bij de wacht, of het mij te mag, hè? De officier van piket, of waar het maar was, maar in ieder geval bij het leger. En voor de muziek aan het hof was er geen ruimte meer, dus David ging gewoon terug naar huis. En dat is wat hier staat. Die drie gingen, waren Saul nagevolgd, maar David, en David, sorry, vers 15, ging heen en kwam weder van Saul om zijn vader schapen te weiden te Bethlehem. Want die had die toevertrouwd aan een hoeder. Dat staat in vers 20, zodat hij niet denkt dat hij de schapen in de steek had gelaten, want dat was niet het geval. Nee. En dat is dan de situatie. En dan wordt weer verteld hoe het er ook alweer was, daar in het Eikendal. De Filistijn nu... Leuk, hè? Het is Goliath, maar hij heet de Filistijn, alsof er maar één Filistijn was. Maar zoals gezegd, hij is dan nou eenmaal de personificatie van de vertegenwoordiger van. De Filistijn nu trad toe, desmorgens vroeg en desavonds, dat zat in zijn functiebeschrijving, denk ik altijd. Ik vind het altijd leuk, hè? Dat zal een order uitgegaan zijn, van dat die man dan dat twee keer per dag moest doen. Des morgens vroeg en des avonds, al zo stelde hij zich daar 40 dagen lang, had een zware job denk ik dan al. 40 dagen lang, is dat lang? Ja, dat is een leven lang eigenlijk, 40 dagen. Want zodra het in de Bijbel 40 heet, dan is het eigenlijk levenslang. Dat is niet omdat de mens geacht werd bij 40 dood te gaan, want de Bijbel zegt dat wie sterk is, wordt 70, dus toen maar weer. Maar 40, dat is de verzoeking. Dat is wat men meestal ervan zegt trouwens. Dat is makkelijk genoeg, omdat we iets hebben als verzoeking in de woestijn. En dat duurde 40 dagen. En daarna herinneren wij ons dat Israël verzocht werd. Nee, de Heer, Israël verzocht de Heer, andersom. Maar goed, dat was 40 jaren lang. In de woestijn. En daarna kan men zeggen, nou ja, alles wat in deze wereld is en wat bovendien van voorbijgaande aard is, dat is 4 of 40 of 400. Dat is de vaste getalssymboliek. En 4 staat, wij zeggen soms staat voor de stoffelijke wereld. Dat is zo. Maar misschien is het beter te zeggen, het staat voor al die dingen die veranderen. En daarmee van voorbijgaande aard zijn. Want dat is kenmerkend voor de stoffelijke wereld. Niettemin is het slechts de buitenkant der dingen. En dus wat ik u zei, je vindt de verhalen in de Bijbel altijd, gaat over de buitenkant. Ik denk dat de heren literatoren daar kritiek op zouden hebben vandaag. Stel maar van die oppervlakkige verhalen. Toen deed hij dit en toen deed hij dat, maar je leest dan nooit eens wat hij erbij dacht. Je vindt nooit eens een keer een beschrijving van iemands gemoedsgesteldheid van een bladzijde of 10 lang. Want dan wordt het literatuur, hè? Zodra iets beschreven wordt wat helemaal niet beschreven kan worden, zal ik maar zeggen. Denk ik tenminste. Dan is het pas knap en dan is het kunst. En dan, maar in de Bijbel vind je zoiets niet, behalve in de psalmen. En dat nog niet altijd, maar in de psalmen vind je daar nog iets van terug. Maar ja, dat is dan ook omdat die specifiek van doen hebben met de Heer Jezus zelf. En die vullen het een en ander aan. Namelijk, ze vullen de betrekkelijk oppervlakkige verhalen aan, zoals we die kennen uit Matthäus, Marcus, Lucas en zelfs Johannes. Want hoe dan ook, het is oppervlakkig. Het beschrijft slechts de buitenkant. Gewoon wat er gebeurde. Zodat je er eventueel een voorstelling kan maken. Je kunt het visualiseren. Maar wat erachter steekt en wat er de bedoelingen van zijn en wat de overwegingen zijn van de personen in kwestie die dingen doen of laten, inclusief die van de Heer Jezus zelf, ja, dat staat er niet bij. En wat David dacht toen hij dit deed allemaal, staat er niet bij, wel wat hij zei. En dan moet je nog goed lezen om het te kunnen begrijpen, maar daar blijft het dan ook bij. Ik vind het altijd wel interessant. Als je bijvoorbeeld leest in Exodus 2 is het geloof ik inmiddels. In Exodus 2 over Mozes, die dan is inmiddels groot geworden, staat er, 40 jaar, is 40. 40. En dan gaat hij eens buiten kijken om zijn broeders te bezien. Die Hebreeuwse, de Hebreeën, die daar in slavernij in Egypte verkeren. En dan ziet hij dat een van hen onrecht gedaan wordt door een Egyptenaar en dan slaat hij die Egyptenaar dood. Dat staat er allemaal zo. Er staat niet bij wat hij erbij dacht. En het leuke ervan vind ik dat er dus allerlei verhalen over in omloop zijn van het hoe en waarom. Maar dat ze hebben mij nooit in al die kinderbijbels niet, in al die zondagsschoolverhalen niet, en al die bijbelse geschiedenislessen op de lagere school en op de middelbare school, want ik, dat was nog voor Kals, voor de Mammoetwet en zo, hè, maar ze hebben me nooit verteld wat er in Handelingen 7 staat, dat Mozes om zich heen keek en tot de conclusie kwam: ja, als er dan niemand er wat aan doet, dan doe ik het maar. Want dat is het verhaal. En bovendien overlegde hij bij zichzelf, maar dat staat ook niet in Exodus 2, dat volk, zijn volk, dat wil zeggen de Hebreeën, in hem de beloofde verlosser zouden herkennen en dus erkennen. Dat staat er in Exodus 2 niet bij. Het wordt ons alsnog verteld, achteraf. En zo staan er zoveel dingen niet bij. Hier ook. Een van de belangrijkste dingen is waarschijnlijk dit. Je vraagt je af, maar dat had ik nog voor veel verder in het hoofdstuk moeten bewaren natuurlijk. Maar ja, je vraagt je natuurlijk af, wat bezielde die man, die David, die jonge knaap, toch? Wat zal die geweest zijn? Hè? We hebben het er geloof ik over gehad. 17, misschien iets ouder inmiddels, weet ik niet precies. Iets ouder, misschien een jaar of 20, maar veel meer kan niet geweest zijn. Wat bezielde die jonge knaap omdat Om zo arrogant te zeggen, oké, dan ga ik dat wel even opknappen. Dat ga ik wel even doen. Hè? Zijn oudste broer zei, heb je hem weer met zijn dromen. Ga terug naar je schapen, joh. Dat staat hier later, hè. Ik ken uw vermetelheid, vers 28. Waarom zijt gij nu afgekomen en onder... Want het afkomen, dat woord hebben ze nu één keer gebruikt. En dan gaan ze het vaker gebruiken, de vertalers, hè. Vers 28, waarom zijt gij nu afgekomen en onder wien hebt gij de weinige schapen in de woestijn gelaten? Ik ken uw vermetelheid en de boosheid uw hart er wel, want gij zijt afgekomen opdat gij de strijd zaagt. De nieuwsgierigheid, hebben de schapen in de steek gelaten, enzovoort. Wat doet het knaapje hier? Wat deed hij daar? En het eenvoudige antwoord is natuurlijk, hem kon niks overkomen. Niks wezenlijks tenminste. Hij was tot koning gezalfd. Van Gods wegen. En hij was het in de praktijk nog niet. Hij moest het dus nog worden. Dus die strijd met Goliath, ja, die kon hij moeilijk verliezen. Toch? Dat is één antwoord. En ik vind het een heel goed antwoord. Er is natuurlijk nog een ander antwoord. En dat is die van, ook uit hoofdstuk 16. Dat was die van vers 13. Samuel nam de oliehoorn in de zalf en met het midden zijn de broederen. En de geest des Heren werd vaardig over David van die dag af en voortaan. Dat wil zeggen, hij was een profeet vanaf die dag. En daar leefde hij uit. En hij was zich bewust dat hij dit doen moest, kennelijk. Misschien had de Heer het hem ook wel gezegd. Nou ja, vader Izzy had het gezegd. Maar dat wilde niet zeggen dat niet de Heer het hem ook gezegd had. Er staan meer dingen niet in de Bijbel. Toch? Dus dat weten wij verder niet hoe dat gaat. Maar hem kon moeilijk wat overkomen. En of hij echt zo zelfverzekerd was, dat waag ik nog te betwijfelen. Maar ja, het is natuurlijk wel waar. De Heer had het hem gezegd. Dus ja, dan moet het maar zo gebeuren. Ja goed. De Filistijn. 40 dagen lang. Een leven lang. Want daar moet ik er nog even over zeggen. Over vers 16. Ja, het is natuurlijk toch de beschrijving van de situatie die we ook vandaag in belangrijke mate kennen. Met tegenover elkaar oude verbond, nieuwe verbond, oude mens, nieuwe mens. Of wat u maar tegenover elkaar gehad had willen hebben. We zitten met die oude mens, dat is die Filistijn die twee keer per dag, altijd onder het eten, vervelend is dat maar. Die twee keer per dag zich meldt enzovoort. Die zegt wat hij van plan is enzovoort. En daar tegenover staat Saul, de wet die hem dan onder druk moet houden. Dat gaat niet erg lukken. En oh ja, dan heb je ook nog die David. Maar die neemt geen officiële positie in. Dat is een buitenstaander. Die er een beetje is komen kijken. Maar het is wel de situatie zoals we dat tot vandaag nog kennen. Want die strijd van de oude mens en de wet, die gaat onverdroten voort, hoor. Er staat nog steeds tegenover elkaar. En die dreiging en die spanning is het die, nou ja, die de wereld bepaalt. Aan de ene kant die oude natuurlijke, die zondige mens. En aan de andere kant die godsdienst, de religie. En daartussendoor wordt de strijd gestreden. Op een of andere manier. Maar er komt nooit een eind aan. En dat duurt dus de volle 40 dagen, zal ik maar zeggen. Zolang deze wereld bestaat, blijf je dat houden. Nee, tot de jongste dag aan toe. Ja. Echt wel. En dat is wat hier beschreven wordt. En de enige die er wat aan kan doen is David, maar daarmee kom je op een heel ander terrein terecht. Op een ander niveau. Want het hele probleem is dat al die dilemma's in de wereld, ja, dat is allemaal niet oplosbaar. En het evangelie lost het ook niet op. Het evangelie zegt, het is niet oplosbaar, kom er maar uit. Laat maar zitten. Dat roept ons op om te komen tot de Heer en in feite om die wereld achter ons te laten. En ons vertrouwen te stellen op David. Daar komt het op neer. En zijn strijdmiddel, maar ja, dan schiet ik ook weer naar voren. Zijn strijdmiddel, dat is ook niet die vier, hè? Dat weet u toch. Hè? Niet die vier. Zoals Paulus later zegt, ergens in Korinthe. Ik meen de tweede Korinthebrief, maar in de Korinthebrieven kan ik moeilijk mijn weg vinden. Omdat het zo verschrikkelijk langdradig is. Maar daar zegt hij, wij voeren wel een strijd. Het is ook een geestelijke strijd. Maar, en het is een strijd tegen het vlees, maar we voeren de strijd niet met vleeselijke middelen. Het gaat over die vier, maar onze strijd doen we niet met die vier. Wij doen het met geestelijke middelen. En dat is die andere kant, die verborgen kant van het verhaal. En vandaar dat David 5 steentjes nodig had. Maar hij had niet 5 steentjes nodig. Hij had er maar 1 nodig. Maar dan wel de 5e. Als u begrijpt wat ik bedoel. Uitdrukkelijk worden de 4 gepasseerd. Nou goed. Maar nou terug naar... Waar waren wij bij vers 17? Dit was de situatie. Dus, goed, en dan komt er actie. Vers 17. En Isi zei tot zijn zoon David: neem toch voor uw broeders een eva van dit geroost koren. Ik weet nog niet hoeveel dat is, want het probleem met die maten is dat hoe zo'n maat ook heet, het woord waarmee de maat wordt aangeduid betekent gewoon een maat. Dus dat schiet niet op. Bij ons ook. Want een meter betekent ook maar gewoon een maat. En welke, ja, daar kan men niet goed over eens worden. Maar zoiets, hè. Dat is met zoveel van die dingen zo. Een eva, ik weet niet hoeveel het is, geroost koren. En deze 10 broden. En breng ze in de looppas. Terloops, het zal best goed geweest zijn in 16, wanneer het maar was, 1638, weet ik het. Terloops betekent tegenwoordig in het voorbijgaan. En passant. Terloops, zo. Terloops doe je even iets. Zo in het loopje weg. Maar dat betekent de uitdrukking niet. Terloops wil zeggen in de looppas. En lopen in het oude Nederlands is laufen in het moderne Duits. Dat wil zeggen, dat is snel. Want anders zou het wandelen zijn. Dus terloops wil zeggen run. En ik neem aan dat dat in het Engels ook gewoon staat. Dat weet ik niet, maar lijkt mij. Ren. Haasje. In het leger. Naar uw broederen. En breng deze 10 melkkazen. Dat is weer zo'n woord. Want je meteen, dan ga je het opzoeken. Melkkazen. Is het nou melk of is het kaas? En bij nader inzien weet ik dat ook nooit helemaal precies. Soms wel, maar soms niet. Heb u dat nou ook? Dat je wat voorgezet krijgt en dan zegt men dat is kaas. En dan denk je dat is melk. Nou ja. Yoghurt dan, fruit, zure melk. Dus ik vind dat heel moeilijk. En ik kom uit de kaasmakersdorp, dus ik kan het weten. Maar dan heb ik het even nagezocht. Maar de vertalers doen het wel aardig hoor. Want ja, dan hadden ze moeten vertalen met breng deze 10 gesneden melk, plakken melk. Want dat is het dan eigenlijk. Want melk staat er gewoon, galaap. En dat kaas, nou ja, het woord staat, het betekent snijden. Of eventueel insnijden. Insnijden. Kan ook nog, maar het is wel een van de processen waarmee men kaas maakt. Overigens, want het gaat met de messen door de melk, hoor. Ja, toe maar. Ga het verder niet uitleggen, maar er staat dus gesneden melk. Daar komt het op neer. Ja. Dus melk aan een stukje, heet dat. Ja, melk. Ik hou het op melk. En breng dat aan de oversten over 1000. Dat zijn dus de officieren en daarmee degene die het leger commanderen. Waarna we vaststellen dat hier sprake is van koren, van broden en van melk. Dat wil zeggen 10 broden en 10 maal. Melk, kazen, of wat het maar wezen mag. En als het over 10 gaat, als er 10 geteld worden, heeft dat altijd iets van doen met het woord van God. Op een of andere wijze. Dat weten wij zeker, omdat wij tot vandaag rekenen 10 geboden. Iemand zei dat moet zijn 10 woorden. Oké. Okay. Toch maar 10 woorden. De 10 geboden. En omdat wij in Genesis 1 en 2 ook wel eens geteld hebben, en daar staat 10 keer dat God wat zei. Dat God sprak. En God zeide, dan tel je ook tot 10. En daarna kom je de 10 wat vaker tegen, met name in de tempel. Maar het staat voor het spreken van God. En daarna krijg je, na de 10 krijg je uiteraard de 100, de 10 kwadraten, 10 maal 10. En 100 wordt in de Bijbel in verband gebracht met de zaligheid als zodanig. Het ingaan is dat eigenlijk. Hè? Je komt het tegen in de tabernakel, heel nadrukkelijk. Omdat je bij de tabernakel 10 doorgangen hebt. De eerste heet de poort, de tweede heet de deur en de derde heet het voorhangsel. We hebben er geen andere naam voor. En de poort van de voorhof is 5 bij 20 L. En L betekent ook gewoon een maat. Ja. 5 bij 20, dat wil zeggen dat is 100 vierkante maten, ellen. En de deur, de ingang in de tabernakel zelf, is 10 bij 10. En het voorhangsel, de ingang in het heilige der heilige, is eveneens 10 bij 10. Dus het is het ingaan in. Het wordt verschillend gedefinieerd. Ik houd het maar het liefst op geloof. Als ik het meteen woord moet noemen. Anderen zeggen verantwoordelijkheid. Ja, dat is het ook. Maar je hebt nou eenmaal de verantwoordelijkheid om te geloven. In wat God zegt, toch? In de 10. Dus ja, ik heb er niet zoveel problemen mee. En de 100 vinden we trouwens terug in de letter kof. Dat, met de getalswaarde van 100. En de kof is de Q, onze Q. Dat wil zeggen het oog van de naald. Daarom schrijven we de Q ook inderdaad als een naald met een oogje eraan. Hè? Nou, we schrijven, doen het oogje, een groot oog met een heel klein naaldje eraan. Maar jij herkent hem nog wel. De kof. Ja. En u weet, door het oog van de naald moet je het koninkrijk binnengaan als kameel. En dat schijnt heel moeilijk te zijn. Maar meer ga ik daar nou niet over zeggen. Maar je vindt het dus wel, die gedachte dus wel bevestigd. Hè? Gemakkelijker gaat een kameel door het oog van de naald. Door een 100 namelijk, heet dat. Ja. 10. Gaat om het woord van God. David wordt verantwoordelijk gesteld voor die 10. Hij krijgt ze mee. Er wordt 2 keer melding gemaakt van een 10. Geroost koren, daar kun je moeilijk 10 korreltjes meenemen. Dat is niet de moeite waard. Dus dat wordt gewoon een Eva. Daar kan ik verder niks van zeggen. Maar het is natuurlijk ook zo dat die, niet alleen die 10, maar ook de broden en de melk een beeld zijn van het woord van God. Het koren dus ook, want koren wordt brood en daarna eet men het. Maar het is een beeld van het woord van God. Koren is trouwens gewoon zaad. En dat brengt leven voort. Als gezaaid wordt en als gemalen wordt en verwerkt wordt tot brood, is het weer brood des levens, dus de betekenis verandert daar helemaal niet mee. Het blijft een bron van leven. En dat is het woord, want de mens zal niet bij brood leven, maar bij het woord dat uit de mond Gods uitgaat. En wat gezaaid wordt, ja, dat is ook koren, toch? Dat is ook datzelfde graan, waar men ook brood van kan maken. En melk als uitbeelding van het woord van God, ja, dat vinden we uitdrukkelijk in het Nieuwe Testament enige malen vermeld. Zeer expliciet, hè? Zijt zeer begeerig naar de redelijke melk. En redelijk wil zeggen het woord betreffende. Logikos. de logos betreffende, de reden betreffende. De melk namelijk als beeld van het woord van God. Daarom heet het de redelijke onvervalste melk. Zie? En zo verder. Ik neem aan dat het een tamelijk bekend beeld is, dus vooruit maar weer. Maar het wordt David toevertrouwd, maar hij is dan ook een beeld van de Heer Jezus Christus, die wij kennen als het woord van God, met een prachtige metafoor, die dikwijls verkeerd begrepen wordt, maar het is een mooie metafoor gebruikt door Johannes. Hij is het woord, maar hij is ook degene die de zaaier is, in Matthäus 13 bijvoorbeeld. De zaaier ging uit om te zaaien, en dat is de Heer zelf. En hij is degene die zorgt voor brood. Op meerdere niveaus. Zoals voor een wonderbare spijziging. Maar hij is net zo goed die jongeling die ze vinden met die 5 broden en die 2 visjes. Hoor. Als er nog helemaal over gaat. Ik bedoel, daar is al meer van te zeggen, maar dat ga ik nou niet doen. Maar het gaat maar om dat beginsel. Hè. Hij is de bron van leven. Jezus is het brood des levens. Uit de hemel neergedaald, zongen wij vroeger. Maar het staat natuurlijk gewoon in Johannes 6. Ik ben dat ware brood dat uit de hemel is nedergedaald. En dat manna was ook brood uit de hemel nederdalend. Maar er was daar een uitbeelding weer van. Volgens Johannes 6 in het commentaar op de wonderbare spijziging. En zo verder. En hier vinden we David in deze positie. Het wordt hem toebetrouwd. En hij moet dat, als de wiedeweerga, terloops brengen. Aan de oversten over 1000, aan de leidslieden van het leger. En hij moest zijn broeder bezoeken, of het hun wel gaat. Ik noemde het toch Mozes al? In een heel ander verband. Nou, dit is wat Mozes ook deed, staat er in Exodus 2. Hij ging eens kijken bij zijn broeder of het hun wel ging. En vervolgens zou hij als hun verlosser optreden. Maar ja, ze hadden het verkeerd uitgerekend. Dan wel, ze wilden niet verlost worden. Dat kan ook. Ik bedoel, de vraag, wilt gij gezond worden, wordt niet noodzakelijk met ja beantwoord, toch? Nee. Maar hij deed het. Zijn broederen bezoeken, maar dat is wat de Heer Jezus deed, hè. Nee, ja, dat is toch wat we. Want het is zo weer. Wat was het ook weer zo weer? Oh ja, het is toch zo weer kerst. Dat hij een van ons werd. We danken Rien Poortvliet, maar toen maar weer. Dat hij naar ons omzag. En dat soort dingen. Dat is waar. Ja. Ik denk dat het veel te slecht begrepen wordt trouwens. Want ik houd het erop dat hij niet alleen. Niet alleen de Joden bezocht heeft daar in Judea, dan wel Galilea. Want als hij Israël moest bezoeken, dan betekent het toch dat hij nog heel wat meer moest reizen dan alleen Judea en Galilea. Toch? Nee, ik bedoel dat hij inderdaad ook de 10 stammen van Israël bezocht heeft, waar ze dan ook maar waren in die dagen. Natuurlijk wel. Om te kijken hoe het met hen was. Want ik blijf me hardnekkig verzetten tegen de idee dat de Joden, dat is Israël. En dat is dan heel Israël. Daar komen we bijna dagelijks tegen. Nou, wekelijks in elk geval wel. Over het Joodse volk en de uittocht uit Egypte enzovoorts. Man, houd toch op. En je hebt van de Joden zelf die dat beweren, hè? Die doen alsof ze heel Israël zijn. Jazeker, jawel. Ja, zelfs in Yad Vashem. Jazeker wel, daar mag je niks over zeggen. Want nu heb ik een associatie met de zogenaamde Holocaust. En dat mag je niet zeggen. Maar ik zeg het toch, zelfs daar dan hebben ze het over de geschiedenis van het Joodse volk en de uittocht uit Egypte. Altijd onderdrukt geworden. Sinds duizenden jaren dus, enzovoorts. Toch? Dat doen ze echt, terwijl ze maar een klein deel zijn van wat Israël is, feitelijk. He? Nou ja, kom maar. Hij bezocht zijn broederen. Gij zult uw broeder bezoeken of het hem wel gaat en gij zult van een pand meenemen. Dat wil zeggen een bewijs dat hij ze bezocht had. Zal nu en zij en alle mannen van Israël waren bij het Eikendal met de Filistijnen strijdende. Dat is de aansluiting bij vers, waar het maar was, vers 2 van dit hoofdstuk. Veel verder zijn we nog niet, want daarmee wordt dus gezegd dat het maar voortduurde. Zo doe je dat. Hè. Waar zijn we? Ja, nog steeds bij het Eikendal, bij Socho, dat de Juda is, en tussen Socho en Azeka, aan het einde van Damin, en slagorde, en daar stonden ze dan, en van het front geen nieuws. Van de... Nee, kennen jullie niet? De beroemde uitspraak van het westelijk front geen nieuws. Uit de Eerste Wereldoorlog. Van die loopgraven, geen nieuws. Er vielen duizenden doden per dag, maar en dat maandenlang, ik geloof zelfs jarenlang, maar, ik heb het niet echt bijgehouden. Het is ook geen vrolijk verhaal, maar het was van het westelijk front geen nieuws. Dat bleef gewoon zo. Van dit front ook, daar is geen nieuws van te vermelden. Beheerst ook dag in dag uit het nieuws, want het gaat altijd over de... hoe moet je dat zeggen? De zonde van de, laat ik het maar gewoon zeggen dan, de zonde van de mens. Ik heb er geen sterkere woorden voor, zo gauw bij de hand, maar dit is een sterke woord. Dit gaat overal mis, namelijk. En aan de andere kant staat er de religie van Saul tegenover, en die moet het dan onder controle zien te krijgen. Want dat is wat men bij religie denkt, vandaag nog steeds, hè? En men schaadt ons bij de religieuze en wij zijn het dus om de mens een beter mens te maken en dat soort dingen meer. Om iets bij te dragen aan een betere wereld en een toekomst. En het is het grote misverstand, wij zijn daaraan onttrokken. Wij horen niet bij Saul, wij horen bij David. Wij komen van de andere kant binnen. En dat van David, dat gaat gewoon door. Het zit in de planning, en dat is nu nog niet aan de orde, maar het zit in de planning dat er ooit orde op zaken gesteld wordt. En daar zullen wij inderdaad in betrokken zijn, maar vandaag nog steeds niet. Dat is pas in wat wij noemen de wederkomst van Christus dus. Overigens had ik natuurlijk nog moeten noemen dat ene Jozef ooit ook door zijn vader werd uitgezonden om te informeren naar de welstand van zijn broederen. U weet wel, weiden uw broeders niet bij Sichem? Nee, ze weiden niet bij Sichem, maar daar hadden ze dan weer wel moeten zijn, enzovoorts. En dat is diezelfde Jozef die vervolgens ook voor het koren moet zorgen en zijn broeders in leven moet houden, enzovoort. Dat wil zeggen in hoge mate parallel. En dat is niet de enige parallel, want in beide gevallen, zowel David als Jozef waren bestemd voor het koningschap. En allebei worden geïntroduceerd op 17-jarige leeftijd. Maar die wordt wat moeilijker. En 17 is namelijk ook een 8. En ligt voorbij de 7. Omdat je 17 schrijft met een 1 en een 7, dat is waar. Dan kan ik er ook nog op wijzen dat 17 het 8e priemgetal is. Maar dan moet je even wat narekenen, denk ik. Dat doet er nou verder ook niet zoveel toe, maar er zijn uitdrukkelijke parallellen. En het is aan het begin van het verhaal. Bij Mozes was het zo, bij Jozef is het zo, bij David is het zo. Informeren naar de welstand van hun broederen. En daarmee zijn ze voorlopers en beelden van de Heer Jezus zelf, die zijn volk bezocht heeft. Want zo heet die uitdrukking. Die wordt ook in het Nieuwe Testament gebruikt. Hè? Goed, ik laat hem maar weer gauw los. Want we waren terug bij de hele situatie bij het Eikendal, met de Filistijnen aan de ene kant en de Israëlieten onder Saul aan de andere kant. En nu was David daar dus ook. Dat wil zeggen, gaat er naartoe, vers 20. Toen maakte zich David desmorgens vroeg op. Ja, en daar is geen beginnen aan om daar nog parallellen bij te bedenken. Want het is gebruikelijk, degene die in de dienst van de heer staan, van hen lees je. Zij maakten zich des morgens vroeg op, of het nou Gideon was, of Jozua, of weet ik veel, wie allemaal. Van de heer zelf staat er bovendien. Nee, van God zelf, Jehovah zelf staat. Dat die vroeg op zijnde. Dat die vroeg op zijnde, en zijn, soms zijn profeten, enzovoorts. Heeft ook de betekenis van wakker zijn, waakzaam zijn en overal als eerste bij zijn. Maakte zich David des morgens vroeg op, en dat het een uiteindelijke toepassing heeft op de opstanding van de Heer Jezus Christus. Ja, dat lijkt me duidelijk. Daar staat ook zoiets. En des morgens vroeg, nog voor de zon opging, of des morgens vroeg als het al begon te lichten. En dat is dan de introductie tot, want het is alweer Pasen, ja. De introductie tot de Pasen, de opstanding van Christus, ja. Toen maakte zich David des morgens vroeg op en hij liet de schapen bij de hoeder. En hij nam het op en ging heen, dat wil zeggen die spullen die hij weg moest brengen, en nam het op en ging heen, gelijk als Izzy hem bevolen had. Hij voerde de opdracht van zijn vader uit. Men lezen Johannes 5, waar datzelfde staat over de Heer Jezus. Het deed niet anders dan de opdracht uitvoeren. Gelijk als Izzy hem bevolen had. En van Jozef staat dat sowieso. De opdracht van zijn vader uitoefende. En van Mozes mag je het rustig aannemen dat Mozes precies wist wat hij deed. Toen hij zich meldde bij zijn broeders enzovoort. Ook al staat het er daar niet bij, maar dat heb ik u gezegd. Het Nieuwe Testament meldt het achteraf alsnog. Ja. En hij kwam aan de Wagenburg. Hadden we het al over de Wagenburg? Die was al eerder genoemd, geloof ik. Weet ik trouwens niet meer. Dat is ook maar een interpretatie eigenlijk. Want Magala van Gal, dat betekent eigenlijk ook alleen maar iets ronds. En dat wagens zouden zijn die in het rond zijn opgesteld. En dat het dan een verdedigingslijn is en dus een wagenburg heet. Ja, dat zal wel. Dat kan. Dat is gebruikelijk. Als je tenminste met wagens op stap gaat, dan voor de nacht of voor wat anders stel je ze op in een cirkel. Dat zie je anders alleen maar in films. Maar westerns vooral, hè. Dat heet een wagenburg, ja. Die zet je in het rond en daarbinnen heb je dan je legerkamp. En je schuilt achter de covered wagons. De, hoe heet dat? De huifkarren, ja. Hij kwam aan de Wagenburg. Iemand heeft er ooit op gewezen dat de Israëlieten dat toen al deden. En dat we dat tot vandaag de dag nog steeds doen. En dat er met name de westerse volken zijn die in huifkarren zich voortbewegen. Soms ook zich voortplanten. Maar dat is, nou, dat is een ander ding. Maar, en inderdaad, ze in een kring opstellen enzovoort. Dat zou de West was man. Ooit. Maar zoals ik zei, dat zie je in films. Een wagenburg. Een vindingrijke term. Want het is gewoon een cirkel. Hij kwam aan de cirkel en als het heer in slagorde uittocht en men ten strijde riep en de Israëlieten en de Filistijnen stelden slagorde tegen slagorde enzovoorts. Want zo ging dat dag in dag uit. Ze waren gereed voor de strijd, maar het kwam er nooit van en dan kwam die Filistijn weer. En zo. David nu, er staat gewoon en David, liet de vaten van zich onder de hand van de bewaarde der vader. Ik vind het wel leuk, want ons wordt uitdrukkelijk verteld dat hij niks aan toeval overliet. Hij zorgde overal voor. Later alleen bekend van de Samaritaan uit de bekende gelijkenis. He? Nou ja. David liet de vaten van zich onder de hand van de bewaarde der vaten. Vaten niet in al te letterlijke, een smalle betekenis van het, maar gewoon dat wat hij bij zich had. wat hij mee moest nemen, moest afleveren. Dat wordt ingeleverd bij de bewaarder der vaten. Dat heet bij ons gewoon een fourier, maar in het Frans, oh, ja, een fourier. En hij liep ter slagorde naar het frontje. En hij kwam en vraagde zijn broederen naar hun welstand, want zo heet dat. Toen hij met hen sprak, ziet, zo kwam de kampvechter op. Zijn naam was Goliath. Dat wisten we al lang, maar goed. De Filistijn van Gat, de glanzende. Uit het heer, uit het kamp, het leger der Filistijnen. En hij sprak achtervolgens die woorden, die we kennen en die hier niet herhaald worden. En David hoorde ze. Doch alle mannen in Israël, als zij die man zagen, zo vluchtten zij voor zijn aangezicht en zij vreesden zeer. En de mannen Israël zeiden, hebt gij lieden die man wel gezien, die opgekomen is, want hij is opgekomen om Israël te honen. En het zal geschieden dat de koning die man die hem slaat met grote rijkdom verrijken zal. En hij zal hem zijn dochter geven. En hij zal zijn vaders huis vrijmaken in Israël. Wat het vrijmaken betekent, weet ik niet. Het suggereert dat er slaven waren in Israël. Het lijkt me een beetje vreemd in dit geval. Want dat was niet de normale gang van zaken eigenlijk. Maar toen maar. Het andere kan betekenen gewoon van belasting vrijstellen. Dat lijkt mij de meest voor de hand liggende betekenis. Te meer dat we weten dat die Israëlieten over het algemeen toch wel zwaar belasting moesten betalen, zal ik maar zeggen. En er is ook een traditie onder hen leven. He? Nee, niet alleen onder de Joden, bedoel ik me daar ook. Ja, echt wel. Dat is nog de aanleiding geweest tot de scheuring van het Rijk. Ooit. Menselijkerwijs gesproken. Ging over de belastingen. Toen maakten ze zich daar nog druk om. We hebben in Nederland nog eens een 80-jarige oorlog gevoerd. Dat was ook naar aanleiding, dat was alleen de aanleiding. Naar aanleiding van de belastingen. Ik zat meer achter, maar. Ja, en tegenwoordig doen we er niks meer aan, want er is toch niks tegen te doen, denken we allemaal. En dat kon wel eens juist wezen. Maar vooruit. Toen zeide David tot de mannen die bij hem stonden, zeggende: wat zal men die man doen die deze Filistijn slaat? Maar hij had het wel gehoord natuurlijk. En de smaad van Israël wendt. Want wie is deze onbesneden Filistijn, dat hij de slagorde van de levende God zou honen? Wederom zeide hem het volk achtervolgens dat woord zeggende: alzo zal men de man doen die hem slaat. Enzovoorts. David roept dat op, die gedachtegang. Is de beloning voor degene? Ja, dat is zeker, dat is niet mis te verstaan. Enzovoorts. Maar het neemt niet weg dat er niemand op ingaat. Want zo lees ik dit dan. Omdat ik natuurlijk een paar andere geschiedenissen ook ken. Hetzelfde verhaal bij Mozes enzovoort. Ja, als dat niemand het doet, dan moet ik het wel doen. Jozef? Nou, dat weet ik niet helemaal zeker, maar je komt een eind in de richting. Want Jozef werd verkocht door zijn broeders en dan zou je zeggen, daar kon hij niks aan doen. Dan moet ik zeggen, dat weet ik niet, maar hij heeft er niks aan gedaan. Maar die zei achteraf dat God het zo geregeld had om zijn familie en zijn broers met name tot een overblijfsel te stellen op de aarde en te verlossen met een grote verlossing of iets dergelijks. Met andere woorden, de kans is groot dat Jozef tevoren wist wat hem zou overkomen. Denk ik maar zo. Want ja, ik word natuurlijk achterdochtig langzamerhand. Als je die verhalen vertellen over Mozes, dat hij dacht iets stiekem te doen enzovoorts. Ja, de Bijbel zelf zegt dat het niet het geval was. Dus ja, En wat Jozef betreft, ja, ik denk dat hij van tevoren geweten heeft dat dit zijn lot was. Waarom nou niet? Abraham wordt als profeet aangeduid, Isaac wordt als profeet aangeduid, Jacob wordt als profeet aangeduid, Jozef is zijn erfgenaam. Waarom zou dat nou ineens niet een profeet zijn? Zeker in die positie waarbij hij tot koning gezalfd wordt, op gelijke wijze, op parallelle wijze als die van, aan die van David hier in Samuel. Dus vooruit. Maar David informeert, hij komt, krijgt natuurlijk problemen met degene die het eerstgeboorterecht zou hebben. Want Eliab, zijn oudste broer, wordt inderdaad de eerstgeborene genoemd. Dat was in ieder geval zo in vers 13. Zodat daarmee het eerstgeboorterecht even naar voren gebracht wordt. En dus de oudste broer, en u weet hoe dat gaat, die verbeeldt zich heel wat, maar hij raakt zijn eerstgeboorterecht kwijt. En deze raakt het kwijt aan David. Want het punt is dat volgens de geslachtslijn die we in de Bijbel hebben, Izzi de stamoudste was van Juda. Van de stam van Juda. Het is de enige van wie we een stamboom hebben, dus dat moet hem dan zijn. Logischerwijze. En de vraag is wie na Izzi dan het opperhoofd wordt van de stam, want ik kan het ook niet helpen, bij een stam spreek je over opperhoofd, toch? Wie dan het opperhoofd, de stamoudste wordt van Juda. Dat zou Eliab moeten zijn dus, die dus uitdrukkelijk als de begoer, als de eerstgeborene genoemd wordt. Maar u en ik weten, het wordt David. Dat is trouwens net zo'n verhaal als bij Jozef weer, hè? Het wordt niet Ruben, maar die wordt wel de eerstgeborene genoemd. Maar hij wordt gepasseerd in het woord Jozef. Dus Eliab, zijn grootste broer, die hoorde hem spreken. En zo ontstak de toon van Eliab tegen David. We hebben nog niet gelezen dat ze elkaar al ontmoet hadden. Hier. David moest naar de welstand van zijn broers informeren, maar tot nog toe hebben we over de broers niks vernomen. En hier wel, want het is Eliab die zich meldt.
In vers 22 staat David.
Hij kwam en vraagde zijn broederen naar hun welstand. Dat is hem dan. Hoewel die gelezen wordt als hij vroeg naar de welstand van zijn broederen. En dat zou hij hebben kunnen vragen aan de oversten over 1000 enzovoort. Dus die blijft ook wat twijfelachtig. Maar vooruit. Eliab hoorde hem tot die mannen spreken. Hij ontstak, zo ontstak de toon van Eliab tegen David. En hij zei, waarom zijt gij nu afgekomen en onder wien hebt gij de weinige schapen in de woestijn gelaten? Er wordt denigrerend tot hem gesproken, zoals de broers dat ook deden tegen Jozef trouwens. Ja. Ik ken uw vermetelheid, enzovoort. Arme David. Hij wordt weer niet begrepen door zijn broers. Ja. Nou ja. En David zei, wat heb ik nu gedaan? Is er geen oorzaak? Dat betekent natuurlijk gewoon, er is geen oorzaak. Ik heb geen aanleiding gegeven. Doe maar. Hij trok zich dus van het verwijt niks aan. Maar ja, dit is ook de strijd, dus ik hoop dat u dat ziet. Dus deze verhouding tussen Eliab en David is dezelfde als tussen de Filistijnen en Israël. Hè? Het is de bekende strijd van de waarden. Er is twee. En het werd niet de eerste, maar de tweede. Het werd de jongere. In verband met het eerstgeboorterecht altijd. Het is niet de oude mens, maar het is de nieuwe mens. Het is niet het oude verbond, maar het is het nieuwe verbond, enzovoorts. En het is ook niet Juda, maar Jozef. Of niet Juda, maar Efraim. Eventueel, want we hebben er nog een paar natuurlijk, hè. Niet de eerste mens, maar de laatste. Adam, enzovoorts. Niet Esau, maar Jacob. En, ja, niet Isaac, maar Ismaël. En zo verder natuurlijk. Hè. En het is niet Eliab, maar het is David. En hier vind je ze even tegenover elkaar. Toen zei David, hoezo? Ik heb toch geen aanleiding gegeven? Nee, dat is klopt. En hij wendde zich af van dien naar een ander toe en hij zei de achtereenvolgens dat woord. Dat wil zeggen, dat gaat nog een poosje zo door, dat hij vraagt, wat heeft de koning gezegd? Nee. Maar het is ook de uitdaging, en doen jullie er niks aan? Reageer je daar niet op? Is dat niet de moeite waard om voor te vechten? Met zo'n beloning. En bovendien, hij hond de slagorde van de levende God. Je mag toch aannemen dat als je in het krijt treedt, dat je dan die levende God aan je zijde hebt, toch? Zou je toch op mogen vertrouwen? Maar dat gebeurt niet. Van Mozes staat, hij keek eens herwaarts en hij keek eens ginswaarts. En toen hij zag dat er niemand was, sloeg hij die Egyptenaar dood. Onder het motto, ja, als er dan niemand anders het doet. En dit vind je hier dus, hè. Ik weet wel dat het er niet al te dik bovenop ligt, maar waarom is die man dan overal aan het vragen van, hoe is die situatie? Ja, doen jullie daar niks aan? Is er niet iemand voor te vinden? Nee, dat was er niet. En toen die woorden gehoord werden die David gesproken had en in de tegenwoordigheid van Saul verkondigd werden, dat wil zeggen, Saul kreeg er lucht van, heet zoiets. Zo liet hij hem halen en David zei tot Saul, aan geen mens ontvallen het hart om zijnentwil. Dat was er, niemand zou de moed verliezen vanwege die Goliath. Uw knecht zal heen gaan en hij zal met deze Filistijn strijden. Hij zegt dus, oké, dan zal ik dat wel doen. Dat is wat hij zegt, ja. En dat is in lijn met die andere verschillende omstandigheden die we in de Bijbel tegenkomen. Als er niemand is, dat weet u toch dat het van de Heer Jezus zelf staat? Of heb ik jullie al gelezen ooit een keer? In Jesaja. Toch? Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Vers 16, ja. De Heer zag het, vers 15. En het was kwaad in zijn ogen dat er geen recht was. Dat is nog Jesaja 59, vers 15. En dan verder. Terwijl hij zag dat er niemand was. Dat wil zeggen niemand anders. Zo ontzette hij zich. Verliet zijn positie betekent dat. Want ontzetting wil zeggen dat je van je plaats waar je gezet bent. Waar je gezetteld bent, zo je wil, verdwijnt. Dat is ontzetting. En de verklaring vind je in Filippenzen 2. Die het beeld Gods was en de gestaltenis Gods was. Maar de gestalte van de dienstknechten van de mens heeft aangenomen. Dat is ontzetting, jawel. Zo ontzet hij zich omdat er geen voorbidder was, daarom bracht hem zijn arm heil aan en zijn gerechtigheid ondersteunde hem. En hij trok gerechtigheid aan als een panzer en helm des heils zette hij op zijn hoofd. En dan ziet het bij Saul, bij David zie je dat hier nou ook, hè? Krijgt hij een wapenrusting, van Saul krijgt hij aan. En hij zegt zo, nou, dat is me toch te lastig, dan moet ik eerst een keer in oefenen. Maar laat nu maar even zitten. Maar je krijgt het dus wel, het verhaal, dat hij die wapenrusting aan moet doen. Ik ben even aan het zoeken, want ik dacht dat er ook zoiets vermeld stond in hoofdstuk 41. Ja. Jesaja 41. Vers 27. Ik, de eerste, en waarschijnlijk ook de laatste, maar zo expliciet staat dat er niet bij. Ik de eerste zeg tot Sion, zie, en tot Jeruzalem, ik zal een blijde boodschapper, een evangelist, ik zal een blijde boodschapper geven, want ik zag toe, maar er was niemand, zelfs onder deze, maar er was geen raadgever dat ik hen zou vragen en zij mij antwoord geven zouden. Ziet, ze zijn allemaal ijdel uit te werken, zijn niets, een nietig ding. Hun gegoden beelden zijn wind, een ijdel ding. Kortom, er was niemand. Niettemin komt er wel iemand, namelijk een blijde boodschapper. Een bazar, een evangelist, vlees. Dat heb ik u wel eens uitgelegd, hè? Dat dat hetzelfde woord is, hè? Vlees. En het is vlees geworden, hij is vlees geworden, het is vlees geworden, enzovoort. Daar gaat het allemaal om, een nieuw verbond en wat het maar was. Maar mij gaat het natuurlijk om de gedachte, er was niemand. Ik zag toe en er was niemand. Er was niemand anders. En dus deed hij wat gedaan moest worden. En dat is wat David dus zegt, dan doe ik het wel. Uw knecht zal heen gaan. En hij zal met deze Filistijn strijden. Terug in 1 Samuel 17, vers 33. En Saul zeide tot David: gij zult niet kunnen heengaan tot deze Filistijn om met hem te strijden. Want gij zijt een jongeling. Ja, 17 en misschien een paar dagen ouder. Maar veel kan het niet zijn, hè. Gij zijt een jongeling en hij is een krijgsman van zijn jeugd af. Toen zeide David tot Saul: uw knecht weidde de schapen zijns vaders. En er kwam een leeuw en een beer. En nam een schaap van de kudde weg. En ik ging uit hem na en ik sloeg hem en redde het schaap uit zijn mond. Toen hij me tegen mij opstond, zo vat ik hem bij zijn baard, bij zijn kaak, en sloeg hem en doodde hem. En wij dachten dat alleen Simson tot zoiets in staat was, die een leeuw greep bij de kaak, toch? Ja. En hem van een scheurde. En hier zegt David dat hij dat deed. Met zowel dit, want bij vers 35, dan vraag je je af, heeft hij het nou over die leeuw of over die beer? En in vers 36 krijg je meteen het antwoord. Uw knecht heeft zo de leeuw als de beer geslagen, met allebei dus. Alzo zal deze onbesneden Filistijn zijn, gelijk een van die, omdat hij de slagorde van de levende God gehoond heeft. Dat wil zeggen, ik heb die leeuw verslagen, ik heb die beer verslagen, en die Filistijn, die pak ik ook nog. Vervolgens, alleen, de vraag is natuurlijk, wat hoort er niet in het rijtje thuis? Een leeuw, een beer. Een Filistijn hoort niet in het rijtje thuis, want het echte rijtje is een leeuw, een beer en een luipaard krijg je dan. Maar dan ben je in Daniel, waar je maar bent, in Daniel 7. Bij die vier dieren die de uitbeelding zijn van vier wereldrijken achtereenvolgens. En de eerste is een leeuw en die staat voor het Babylonische Rijk. Daarna komt de beer, die staat voor het Medo-Persische Rijk. En toen kwam de luipaard, en die staat voor het Grieks-Macedonische Rijk van Alexander de Grote. Daarna komt er iets dat lijkt helemaal niet op een van de bestaande dieren. Dat staat er ook. Dat was verschillend van al de anderen. Er was een vreselijk en schrikkelijk. En, maar die wordt niet, die vind je in Artis dus niet terug, zeg maar. Hè? Het is een leeuw, een beer en een luipaard. Maar één hoofdstuk verder. Even nadenken. Één hoofdstuk verder in elk geval. Daar wordt de sprong gemaakt van het rijk van Alexander de Grote, waarvan de luipaard de uitbeelding was. Wordt de sprong gemaakt van het rijk van Alexander de Grote meteen door naar het antichristelijke rijk. Dat vraag komt namelijk niet eens verder. in dat hoofdstuk, en hoofdstuk 8. En dat komt omdat het Rijk van de Antichrist geacht wordt weliswaar het zevende, dan wel het achtste rijk te zijn. Dan heb je hem weer. Het zevende, het achtste rijk, maakt me nou niet uit, wordt geacht te zijn. Dat is één verhaal. Maar het andere is dat dat laatste rijk der heidenen geacht wordt te zijn de herleving van het rijk van Alexander de Grote. En dat rijk werd met koper aangeduid, en daar hebben we het over gehad, reeds. Want het wordt met koper aangeduid in Daniël hoofdstuk 2. En dit is koperen ko. Dit is die koperen figuur, die glanzende, die Goliath. Kortom, hij wordt ons geïntroduceerd hoofdzakelijk als gekleed in koper. Althans, daar ligt grote nadruk op. En hier, via associatie, in 1 Samuel 17 wordt hij geassocieerd met de luipaard uit het boek Daniël. Via leeuw, beer, en dan moet je meteen zeggen luipaard. Maar het wordt een Filistijn. Waaruit ik dus ook gemakkelijk de conclusie trek dat de koning, om zo te zeggen, de grote politieke leider, de gewoon menselijke leider van dat antichristelijke rijk, een Filistijn is. Een Palestijn dus. Waarna ik waarschijnlijk moet zeggen dat ik nou eenmaal onder antichrist versta niet die menselijke koning. Antichrist is de duivel. Dat is die valse profeet uit Openbaring. En dat is een van die twee beesten uit de Openbaring. Maar de andere is gewoon een mens uit de geslachtslijn van Ismaël, Ezo, Amalek, Agag, Aman. Het feitje wat ik altijd noem. Maar je komt uit bij een Filistijn in dit geval. En dat kan heel goed dus. Een Filistijn. Want dat heeft met afstamming niks van doen eigenlijk, Filistijn zijn. Toen ook al niet. Dus kan best dan de Filistijn afstand van Ezo, Amalek, Ismaël, Ezo, Amalek, Agag, Aman, enzovoort. Dat verwacht ik dus. Dus ik verwacht dat vroeg of laat een of andere Palestijn aan het hoofd komt te staan van dat antichristelijke rijk. Maar het heet antichristelijk, omdat het onder invloed staat van de grote wereldleraar, zal ik maar zeggen. Die heet de antichrist. Want antichrist is een valse profeet. En niet een koning. En dat is heel makkelijk, want het woord antichrist komt toch heus maar een keer of 3, 4 voor. En dat is alleen in de eerste twee Johannesbrieven. En daar is duidelijk wat het is. Niet een koning, maar een valse profeet. Moeilijker is het niet. Men heeft ze alleen, althans in Nederland, door elkaar gegooid. Die twee verwisseld. En men heeft het over de antichrist, maar het gaat over twee personen. En je moet dus altijd uitleggen welke van de twee je eigenlijk bedoelt met die term. En in Nederland, sinds Johannes de Heer in elk geval, verstaat men onder antichrist die mens. Vandaar dat het gaat over van wie stamt hij af. En de antichrist moet een Jood wezen of juist niet, of weet ik veel. Er zijn altijd argumenten voor. En ik moet u zeggen, dat is een misverstand. De antichrist is de duivel. En die vaart niet in een mens of zoiets. Die wordt op aarde geworpen en het is geen demon die in een mens kruipt. Het is een engel die dus op aarde verschijnt in een menselijke gedaante en die stamt van niemand af. Alleen er is wel iemand die ergens van afstand uit een geslachtslijn komt, maar dat is het andere beest uit de Openbaring. Het zijn er twee. Hier trouwens ook, want waar waren we ook alweer? In vers 36 of zo. In vers 41 vinden we niet alleen Goliath, maar ook zijn schilddrager. We vergeten hem altijd, maar er is nog iemand bij. Speelt geen rol van enige betekenis verder. Maar het zijn er heus ook twee. Was dat eerder al genoemd eigenlijk? Dat weet ik niet meer. Ik dacht het wel. Nou ja. Je vindt het wel vaker hoor. Met name in Jesaja ook, als er zo'n verwijzing is naar de eindtijd, dat er inderdaad twee genoemd worden. Hè? Nou goed. En terecht. Maar ik probeer hem weer op te pakken in vers 37. Verder zeide David: de Heere die mij van de hand des leeuws gered heeft en uit de hand des beers. Sinds wanneer doet de Heer dat mensen redden uit de handen van de leeuw of uit de klauwen? Het heet hand van de leeuw of van de beer. Dan zeg ik, nou, dat is omstreden. Dat staat nog. Maar in het geval van David heeft de man het waarschijnlijk goed begrepen. David. Want hij had een bestemming voor hem. En je weet niet wanneer het gebeurd is. Het zou best gebeurd kunnen zijn nadat. Want dat denk ik eigenlijk. Nadat Samuel hem tot koning gezalfd had. Want toen is hij gewoon teruggegaan naar de kudde. En toen moet hij gedacht hebben, ik ben onschendbaar voorlopig, want ik ga koning worden volgens de Heer. Dus die leeuw, die treft het slecht bij mij. Die ga ik pakken, ik ga de schaap terughalen. Toch? En die beer ook. Dat denk ik, dat lijkt me de meest voor de hand liggende verklaring. En dan is het een logisch rijtje geworden. Onder dezelfde argumentatie. En dat staat hier. Dit is de argumentatie. De Heer heeft mij gered van de hand des leeuws. En van de hand des beers. En die zal mij dus ook redden uit de hand van deze Filistijn. Dan wel dit luipaard. Deze luipaard had ik moeten zeggen. Toen zeide Saul tot David: ga heen en de Heer zij met u. Doe het maar. Nou ja, dan krijg je dus dat hij zich aankleedt met de. Saul kleedde David met zijn klederen en zette een koperen helm op. Dat is niet noodzakelijk zijn eigen uitrusting, hoewel dat gewoonlijk wel zo verteld wordt. Maar ik heb altijd de indruk dat hem dat niet paste. Omdat Saul nou eenmaal een kop groter was dan ieder ander, die maat moet hem niet gepast hebben. Maar de uitdrukking hier kan net zo goed betekenen, het is een uitrusting, een PSU, zoals Saul er ook een heeft. En zoals Saul en al die andere militairen gewoonlijk gekleed gingen. De militaire uniform, of hoe je dat maar noemen moet. Saul kleedde David met zijn klederen, zette een koperen helm op zijn hoofd. Koper. Net als die Filistijn. En kleedde hem met een pansier. En David gordde zijn zwaard aan over zijn klederen en wilde gaan. Want hij had het nooit verzocht. Hij wilde gaan. Maar hij had het nooit verzocht. Geoefend betekent dat. Uitgeprobeerd. Getest. Want dan moet je toch enigszins ingetraind zijn. Om in zo'n uitrusting je te bewegen en dan nog te vechten ook. Dan moet ik altijd denken als die roestige harnassen zien. Daar is de traditie uit ontstaan dat militaire knopen moeten poetsen waarschijnlijk. Toch? Alles moet gepoetst en glimmend zijn. Je moet er niet aan denken namelijk dat zo'n harnas niet onderhouden wordt. Dat al die scharniertjes die erin zitten gaan vastzitten. Kun je helemaal niet meer bewegen. Toch? Nou ja. Hij had het nooit gedaan. Toen zeide David tot Saul: ik kan in deze niet gaan. Want ik heb het nooit geprobeerd. En David legde ze van zich. Hij deed het uit en nam andere spullen. Hij nam zijn staf in zijn hand. En hij koos zich 5 gladde stenen uit de beek en legde ze in de herderstas die hij had, te weten in de zak. En zijn slinger was in zijn hand enzovoorts. Kortom, de normale uitrusting van de herder van zijn volk eigenlijk. En verder was er niks bij nodig, want ja, de Heer was aan zijn kant. Dus wat zou u zich druk maken? Ik weet, want het is makkelijk praten nu. Maar, ja. Maar, want ik ben blij dat ik niet in zijn schoenen sta. Maar zo was het natuurlijk wel. Ja. Zo ging dat. Met zijn gereedschap. Maar over dat gereedschap hebben wij het de volgende keer. Want het is de hoogste tijd, hè? Ja. Wij zullen de Heer danken voor deze avond. Wij danken u, trouwe Vader in de hemel, voor deze avond die u ons gaf, waarin wij uw woord mochten openen, overwegen en schrift met schrift mochten vergelijken. We danken u dat ook deze geschiedenissen ons spreken over uzelf en over het werk dat u eenmaal volbracht hebt. Wij danken u dat we mogen delen in uw overwinning en u noemt ons zelfs meer dan overwinnaars in Christus. Wij willen u dankzeggen dat u ons verlost van die slavernij, van zonde, dood en wet en van de eerste beginselen van deze wereld, dat u ons plaatst op een ander niveau en ons gezegend hebt met elke geestelijke zegening in de hemel en in Christus en voor ons een erfenis bewaart. Wij danken u daarom dat we zo op afstand de omstandigheden in de wereld mogen en kunnen bezien, omdat we weten dat hoe dan ook deze situatie zal voortduren, omdat het een strijd is die plaatsvindt in de wereld, die onoplosbaar is. Maar we danken u dat u ons daaraan onttrekt en ons doet delen in de overwinning van onze heiland die wij kennen als de Zoon van God en de Zoon van David. Aan u vertrouwen wij ons toe in het besef dat u ons geroepen hebt om te zijn priesters en koningen, dat u ons geroepen hebt om tot zonen gesteld te worden en te delen in uw heerlijkheid, straks in de openbaring van uw koninkrijk. Daarom dragen we onszelf aan u op en vragen u, Vader, wees u ons nabij en richt u ons ogen op u, opdat uw naam mag verheerlijkt worden, ook in onze levens. Amen.